Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in de gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 92, het eerste en het vijfde vers. Laat ons de rustdag wijden en wie u durft wederstreven. 1 en 5 van 92. Wij lezen samen de 116e psalm. En uit die psalm zingen wij na de schriftlezing het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest, ik zeide in mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. O Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren, een offerande van dankzegging, en de naam des Heren aanroepen. Ik zal mijn geloften de Heren betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Is van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het laatste deel van de 23e psalm is onze tekst voor vanavond. Het laatste deel van vers 5 en daarna ook vers 6. 5b en 6 van psalm 23. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende, immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens, en ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Laten wij samen bidden. Barmhartige God, wij zoeken ook vanavond eerst weer uw aangezicht, om van u een onmisbare zegen te begeren. En als we dat zo zeggen, heren, dan spreken we daar inderdaad een grote waarheid mee uit. Een onmisbare zegen is immers wat we nodig hebben. En als we die bij u zoeken, heren, dan zijn we daarbij tegelijkertijd ook op het juiste adres, want ergens anders zullen we die zegen nooit kunnen verkrijgen. En daarom als wij tot u komen in deze ogenblikken met die bede dat gij ons zegenen wilt, dat u ons die onmisbare zegen wilt geven, Heere. Geef dan dat we maar niet wat woorden spreken. Want we kunnen de prachtigste dingen en de duidelijkste waarheden zeggen, terwijl het alleen maar lippentaal is. Terwijl ons hart er eigenlijk helemaal niets van verstaat. Terwijl ons hart er zelfs bij gesloten is. En zo kunnen we dat ook in de kerk doen, heren. Dingen zeggen, dingen uitspreken. Waar we de draagwijdte niet van verstaan. Waar we totaal innerlijk ook vervreemd van zijn. Bewaar ons daarvoor. Bewaar ons ook voor zulk bidden, heren. Kunnen we wel rechtzinnig zijn in ons bidden? Kunnen we nog wel de juiste dingen formuleren en misschien ook nog wel heel ootmoedig lijken en heel nederig lijken? Maar als ons hart er niet in is, wat is de waarde er dan van? En u zoekt toch juist naar waarheid in het binnenste altijd. Ook als wij bidden, ook als we avondmaal vieren, ook als we preken, ook als we luisteren, ook als we de Bijbel lezen, juist dan, juist bij die activiteiten, heren, dan gaat het er toch om dat we waar zijn, dat we echt zijn en dat u dat ook kunt zien, dat u dat met uw alziende ogen ook kunt constateren en dat u ons daarom ook kunt aannemen. Anders moet u ons toch afwijzen, heren. Er is in ons geen enkele reden waarom u ons zou kunnen horen en waarom u ons genadig zou kunnen zijn en waarom u ons een zegen zou kunnen geven, al hebben we die nog zo hard nodig. Maar alleen dan als door uw Heilige Geest in ons bewerkt is die echte honger en dat ware verlangen en die beleving van afhankelijkheid, dan is er plaats ook voor het vervolg van uw werk. Dan is er ook plaats voor die voortzetting van de zegen. Dan is er plaats voor nieuwe openbaringen van uw goddelijke gunst. En daarom, Heere, laat ons bidden tot u, laat ons naderen tot u in waarheid mogen wezen. En wilt u dat zelf bij ons bewerken? Maar niet alleen als wij naderen tot u, gaat het om die oprechtheid. Ook als wij uw woord gaan beluisteren en als we uw woord gaan ontvouwen. Heren, ook dan gaat het om de rechte gezindheid. We kunnen toch niet naar het heilige woord luisteren. Het kan toch niet tot onze oren komen en we kunnen het toch ook eigenlijk niet in onze mond nemen en op onze lippen nemen als wij een hart hebben dat zich er ver van houdt. Dan zogenaamd met ons luisteren doen alsof we er belangstelling voor hebben, terwijl ons hart ervoor afgesloten is. Heren, dat is tot oneer van u. Ten diepste is dat ook een uitbeelden, een uitdragen, een demonstreren van onze afkerigheid van u. O God, wil ons daar ook voor bewaren. Dat we niet alleen maar luisteren met oren, maar dat we het mogen doen met ons hart. Dat we niet alleen spreken met onze lippen, maar dat we het doen mogen met ons hart. En dat het alles dan ook waarlijk mogen zijn toegewijd aan u en aan uw dienst. En daar komt het toch op aan, heren. En dan luistert het in uw huis en in uw dienst en in de heilige dingen toch heel nauw. Dat moest Israël ook weten. En er moest zelfs verzoening gedaan worden voor de onheilige dingen in het heilige verricht. En daarom schreef u het volk Israël voor dat de hoge priester ook nog een gouden plaat op zijn hoofddeksel moest dragen. Om op die manier ook te betonen dat er verzoening nodig is. Ook voor de zonden in het heiligdom. Voor de zonden in de tabernakel of in de tempel. Voor de zonden bij het altaar. Voor de zonden in het gebed. Voor de zonden bij het offer en voor ons, voor de zonden in de prediking, voor de zonden in het luisteren, voor de zonden in het zingen, voor de zonden in het bidden, voor de zonden in de avondmaalsviering. En de zonde kleeft ons altijd en overal aan. O God, verlos ons van alle kwaad. Vergeef ons al onze zonden. En laat het ons vanavond duidelijk voor ogen staan, Heere, dat het nauw luistert en dat het erop aankomt. In uw huis en in uw dienst en dat u een heilig God zijt. En dat u het laat weten door middel van de brief van Petrus. Dat u tot ons zegt, zijt heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Heere, leg zo beslag op ons. Leg beslag op alles van ons, op al onze lichamelijke en geestelijke mogelijkheden. Leg beslag op ons hoofd en op ons hart, op onze ziel en op ons lichaam, op ons helemaal. En wijd ons toe aan uw eer. En geef ons zo een gezegende dienst waarin we werkelijk de onverdiende zegen van u de Heere mogen ontvangen. In deze uren van nabetrachting, waarin we nogmaals terugblikken en waarin we ook vooruitblikken en waarin we ons door uw woord ook mogen laten leiden en laten onderwijzen. Heere, heilig dat onderwijs aan ons aller hart. Of we avondmaalgangers waren vanmorgen of niet. En als we het niet waren, dan kan het nog heel verschillend zijn, de reden die daarachter ligt. Heere, maar wat we nodig hebben, dat is onderwijs. Wat we nodig hebben, dat is dan voor iedereen weer verschillend. De een zal moeten worden bemoedigd en de ander moet misschien wel ernstig worden vermaand en terechtgewezen. Maar heren, hoe verschillend het ook mogen zijn, we hebben allemaal onderwijs van uwentwege nodig. Schenk ons dat. En laat het duidelijk mogen zijn, heren, wat u ons in onze bijzondere en persoonlijke omstandigheden te zeggen hebt. Geef ons alles wat we nodig hebben in deze uren. En wilt u ons bewaren voor alles wat ons zou kunnen schaden en wat de loop van uw woord zou kunnen stuiten. Heren, laten we u ook mogen bidden voor andere dingen. Niet alleen maar voor datgene wat wij hier in de kerk nodig hebben, samen met degene die met ons meeleven en meeluisteren. Maar laten we u ook mogen bidden voor de noden van de ganse christenheid. Als uw woord vandaag verkondigd wordt, Heere, kom daar dan in mee. Als dat evangelie uitgedragen wordt, laat uw Heilige Geest er een getuigenis aan geven. En laat het dienstbaar mogen zijn aan de komst van uw rijk. Aan het toebrengen van zondaren. Aan het werken van het waarachtige geloof. En aan de bewaring en de onderhouding van het werk dat uw hand begon. Laat dat over de hele wereld zo zijn, Heere. En geef dat er velen gevonden mogen worden die het voor het eerst in hun leven mogen doen. De knieën voor u buigen. En u de Heere nodig krijgen tot verlossing van hun verloren leven. Zegen gij alle die gij geroepen hebt om uw woord uit te dragen in deze wereld. Bekwaam hen tot die taak en geef dat ze, als ze van uwentwege daartoe waarlijk geroepen zijn, ook mogen ondervinden dat gij die roept ook getrouw zijt en het daarom ook doen zult. Laat uw naam heerlijk worden, Heere, in deze wereld. Wij bidden u voor de regering die gij ons gegeven hebt en die voor geweldige opdrachten staat, die een onmenselijk grote taak heeft, Heere, om een volk te regeren dat zo verschillend is, waarin zulke verschillende ideeën leven, waarin mensen zijn, waartoe mensen behoren die van u en van uw dienst per se niets meer willen weten en die dat uit willen bannen in alle geledingen van de samenleving, maar waarin er ook zijn die een andere religie aanhangen en daar trouw aan verbonden wensen te blijven. En waarin er ook nog zijn, heren, die met u en met uw eigen woord serieus rekening willen houden. O God, wij bidden van u dat te midden van al die wirwar van geluiden en gedachten en uitingen uw werk voort mag gaan. En dat uw woord heerschappij mag hebben. En dat onze regering zich toch ook mag laten gezeggen door dat woord dat getuigenis van u. En dat onze regering ook mag beleven dat er inderdaad een afhankelijkheid van u de Heere is en dat alleen als u het huis bouwt, het huis ook echt gebouwd kan worden. We danken u dat er in ieder geval toch een aantal symptomen openbaar gekomen zijn in de afgelopen week, dat deze regering in ieder geval toch weer op bepaalde punten wenst terug te keren op de schreden van haar voorgangster. Heere, laat dat bestendig mogen blijven. En laat uw naam in ons land verheerlijk mogen worden. En laat de vrezen van uw naam hier gevonden mogen worden. Zegen gij alle die geroepen worden tot verantwoordelijk werk. En laat uw naam ook daarin nog groot gemaakt worden, Heere, dat u ons een tijd geeft waarin wij in vrede mogen leven. En dan hebben we tegelijkertijd ook uitgesproken, Heere, dat er grote gevaren en dreigingen zijn in deze wereld. En dat wij misschien wel bevoorrecht zijn vergeleken met andere volkeren, maar dat er inderdaad in deze wereld ook landen en volkeren zijn waar men in angst, in voortdurende angst leeft. En waar vervolging is, en waar nood is, en waar ellende is. Heere, ontfermt u zich en bewaar ons. Bewaar deze wereld in het holle van uw hand. En bescherm ons voor alles wat ramp en leed zou kunnen brengen. Heere, geef wijsheid en voorzichtigheid aan al degenen die gij roept om leiding te geven aan het leven der volkeren. Laten er geen onrechtvaardigheden geschieden. Laten er geen dingen gebeuren, Heere, die voor u niet bestaan kunnen. Maar roep gij ook de leiders der volkeren tot uw orde. En geef dat in uw weg er ook waarlijk een rechtvaardige vrede mag zijn. Wees ons zo nabij. Doe verzoening over al het verkeerde. En hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De ene collecte is voor de kerk. En wij zingen Psalm 147, de versen 2 en 3. Hij heelt gebrokenen van harte. En zeer groot is onze Heer vol krachten. David heeft toch nog een paar andere dingen, een paar meer dingen te zeggen als hij het heeft in deze korte psalm over de zorg die hij van de kant van zijn herder ondervindt, de zegeningen die hij ontvangt. Hij heeft al heel wat onder woorden gebracht. Elk woord, elk zinnetje heeft in deze psalm zo zijn eigen rijke en volle betekenis. We zagen dat ook vanmorgen toen hij het had over de tafel die door de herder voor zijn aangezicht werd toebereid tegenover zijn tegenpartijders. En nu nog een paar dingen aan de hand van het vijfde vers en dan zijn perspectief naar de toekomst. Vers 6. Want hij mag nu in alle opzichten gezegend zijn. We hebben het gehad in het tweede vers over de zorg die de herder besteedde als hij de schapen doet nederliggen in grazige weiden, als hij ze zachtjes voert aan zeer stille wateren, als hij, zoals vers 3 zegt, hun ziel verkwikt of herstelt. U herinnert u dat we dat woord enigszins anders moeten lezen. Hij herstelt mijn ziel, misschien zelfs wel zover hij bekeert mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. En dan ook in dit vers dat we overgeslagen hebben, waar ik wellicht een andere gelegenheid nog eens een keer op terug hoop te komen. De zorg, de bescherming die hij geeft ook in de uren van het gevaar, in het dal van de schaduw des doods. Maar dan ook nog, gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Twee dingen die het schaap daar op die berghellingen, op die tafellanden, zoals we vanmorgen zagen, ook nog een keer mag ondervinden. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Ik blijf toch geloven dat het ook hier weer om de beeldspraak gaat waar deze hele psalm van uitgaat. De Heere, mijn herder. Nog steeds is het schaap dat aan het woord is. Het schaap zegt tegen de herder, gij maakt mijn hoofd vet met olie. We moeten hier dus ook weer niet denken aan een verspringing van het beeld, alsof het nu over een gastheer gaat die zijn gasten ontvangt en die ze naar oosterse wijze dan ook inderdaad goed ontvangt, die ze hun voeten laat wassen en die ze het hoofd met olie laat zalven. U kent dat uit het Nieuwe Testament wel. Nee, daar gaat het in dit geval niet om. Het gaat nog altijd om het schaap. En het is het hoofd van het schaap dat met olie gezalfd wordt. Waarom is dat? Wel, het is de zomertijd. In het begin van de psalm ging het over die wintertijd. Nu is het de zomertijd en daarom is de herder nu een end van huis met zijn schapen. En hij verblijft daar voorlopig wel op die bergweiden. Maar de zomertijd is ook vliegentijd. En vliegen zijn soms een ware plaag voor de schapen, met name de zogenaamde neusvlieg. En die kan het met name de schapen verschrikkelijk lastig maken. Die vlieg legt bijvoorbeeld zijn eitjes in de vochtige neusgaten van het schaap. En de daaruit groeiende larven zoeken hun weg naar binnen via die neusgaten in de kop van het dier. En die veroorzaken een hevige pijn. Soms ook zelfs blindheid. En ten gevolge van die pijn weten die schapen zich soms in hun wanhoop geen raad. En ze rennen links en rechts en ze stoten met hun kop tegen datgene waar ze maar tegen stoten kunnen. En ze raken uitgeput. En het gebeurt wel dat ze ten gevolge van deze dingen sterven. En wat moet de herder doen? Er is maar één middel. Hij gebruikt olie. Een olie vervaardigd, zoals ik dat las, uit lijnzaad gemengd met zwavel en teer. En het wonderlijke bij dat middel is dat het vrijwel onmiddellijk effect heeft. En dat er een grote verandering bij dat schaap optreedt en dat het rustig wordt en dat de pijn verdwijnt en dat het ook weer rustig gaat grazen. Maar die olie is niet alleen maar geschikt en nuttig om die oorzaak van die infecties weg te nemen. Maar intussen heeft dat schaap ook allerlei verwondingen opgelopen toen het dingen deed die het beter niet had kunnen doen. En toen het de kop beschadigde en verwondde en misschien nog wel andere delen van het lichaam ook. En de herder gebruikt dat medicijn ook om de andere verwondingen te helen. Allerlei dingen die het schaap pijn doen, worden door de herder verzacht. En opnieuw toont hij zijn liefderijke zorg, zijn trouw, zijn aanhankelijkheid aan dat beest. En het mag met dankbaarheid nu zeggen, gij zalft mijn hoofd met olie. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Om met die woorden eigenlijk de helpende hand en de liefderijke zorg en de trouwe, steeds weer blijkende liefde van de herder te prijzen. En u en ik vinden het niet moeilijk om in het licht van wat we al eerder gezien hebben, ook hier weer de bijzondere zorg te zien die de Heere aan de schapen van zijn weide besteedt. Wat kan iemand die de Heere mag leren vrezen, ook last hebben van allerlei verwondingen, van allerlei dingen die hem pijn doen, van allerlei dingen die zijn gezondheid, zijn geestelijke gezondheid bedreigen, van allerlei infecties, van allerlei besmettingen. Een kind van God is niet immuun voor allerlei zielsziekten. Je kunt, om zo te zeggen, de ziel van een kind van God niet inenten, zodat die onvatbaar is voor welke geestelijke kwaal dan ook. Er zijn allerlei ziekten, zoals er in ons lichaam allerlei ziekten kunnen komen, waarvan het nog maar de vraag is of er medicijn voor is. Zo is er ook voor de ziel van alles en nog wat, waardoor de gezondheid bedreigd wordt. En als de gezondheid bedreigd wordt, dan komt er vrees, dan komt er angst, dan komt er pijn, dan komen er allerlei dingen die ook de relatie met de Heere kunnen vertroebelen en verstoren. Dan is de vrede weg, dan is de rust der ziel verdwenen. Dan is het een en al onrust. En een mens raakt er nog helemaal vanuit balans ook. Hij raakt helemaal uitgeput. En wie zal hem dan kunnen helpen? Gelukkig als hij dan een herder heeft. Gelukkig als de herder blijk geeft dat hij van die moeite en van die verdrietelijkheden ook kennis neemt. Gelukkig als het schaap mag doen waartoe hij wordt uitgenodigd. Als er staat, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. En dan heeft deze goede herder de geschikte olie in voorraad. Wat zou die olie dan zijn die de Heere gaat toepassen? Ach, meer dan één keer is olie in de Bijbel ook een symbool. En waarom zouden we het hier dan ook niet mogen zien als het symbool van wat het op andere plaatsen ook is, namelijk van het werk, van het vertroostende werk, van het onderwijzende werk, van het helende werk van de Heilige Geest. Want als er onrust in de ziel is, dan is het alleen de Geest die weer vrede kan maken. Als er pijn is vanwege het gemis van de Heere en de gemeenschap met de Heere, dan is het toch alleen de Geest die ons weer op de juiste plaats kan brengen. Als er geestelijke ziekten zijn van welke aard dan ook, waardoor de ziel van streek is, dan is het toch alleen de Geest die ons de gezondheid weer kan doen reizen. En die het uit, mag ik het zo zeggen, uit de apotheek van de Heere Jezus neemt, om het zo'n ziek schaap, zo'n verwond schaap, zo'n geplaagd schaap uit te delen en toe te passen. En dat moet nou maar niet eens een keertje plaatsvinden, omdat het wel eens een keer misgaat, maar dat is nou zo vaak nodig, dat is nou herhaaldelijk nodig, omdat die kwalen altijd maar weer de kop opsteken en zolang we in dit leven verkeren, eigenlijk nooit echt helemaal overwonnen worden. En elke keer is het nodig, ook na de viering van het avondmaal, ook na de ontmoetingen met de Heere, ook nadat Hij de tafel toegericht heeft en voer, eten, geestelijk voedsel gegeven heeft aan de zijnen, dan is het daarna ook steeds weer nodig dat zo'n schaap zich maar weer vervoegt bij de herder, om opnieuw te ondervinden dat die herder met zijn oliekruikje komt en dat hij het hoofd vet maakt met olie, de pijn wegneemt, dat de zonden die je bij jezelf ontdekt toch geen pijn meer doen, omdat je opnieuw mag leren geloven in de vergeving van zonden, dat de smart over de gebrokenheid ook door de herder en door het medicijn dat hij geeft wordt weggenomen, als hij doet wat het woord van God ons zegt, hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten, die met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En dan vervolgt David, dat is dan het laatste van vers 5, mijn beker is overvloeiende. We zullen dat wel op moeten vatten, niet van een letterlijke beker, daar komt straks de toepassing wel wat over, maar allereerst in het beeld van het schaap en van de herder, dat de herder voor dat schaap ook daar op die berghellingen en op die plateaus waar hij met zijn schapen in de zomermaanden vertoeft, voor water zorgt. En dat hij de bakken waaruit die schapen drinken, inderdaad ook tot de rand toe vult, zodat ze echt geen gebrek hebben. Dat hij niet als een huurling met de minste moeite klaar wil zijn en daar zomaar een paar emmertjes water in die bak gooit en dan maar denkt, dan moeten de schapen het daar maar mee doen. Maar dat hij als een herder die bak, die drinkbak, tot op de rand toe volmaakt. Zelfs meer dan dat die bak kan bevatten erin giet. Mijn beker is overvloeiende. En alweer kan dat schaap alleen al uit die overvloed zien wat een hart de herder heeft, wat een zorg die herder besteedt. En is het dat ook niet wat de Heere Jezus zegt in Johannes 10 bijvoorbeeld. Ik kan u natuurlijk niet alle gegevens uit de schrift die over dit beeld en vanuit deze beeldspraak spreken doorgeven. Maar inderdaad in die gelijkenis van Johannes 10 waar het ook over de herder en de schapen gaat. Daar zegt de Heere Jezus dat hij gekomen is opdat ze het leven zouden hebben, zijn schapen. En opdat zij overvloed zouden hebben. Dat is toch hetzelfde? Mijn beker, zo mag dat schaap daarom zeggen, is overvloeiende. Maar daar is de praktijk dan toch wel vaak mee in strijd. Als je dan het leven van Gods kinderen nagaat, dan moet je zeggen, is dat wel waar? Zeker op zijn tijd geeft de Heere wel eens wat. Maar bekers die overvloeiende zijn. We zijn er misschien een beetje te veel aan gewend geraakt, gemeente, om als het om de geestelijke weldaden gaat in verkleinwoorden te spreken. Een indrukje ergens van hebben. En alsof het bij God zo toegaat. Dat het karig is. Nou, dan zegt de Heere het in zijn woord toch wel anders. Onder andere in deze tekst. En dan zegt de Heere in zijn woord dat hij zijn volk mild en overvloedig zegent. Hoe zou het dan komen dat het toch lang niet altijd zo beleefd wordt? Ik denk dat je toch weer beginnen moet met de oorzaak daarvoor bij jezelf te zoeken. En dat je toch eerlijk voor Gods aangezicht na moet gaan, heb ik er wel behoefte aan? Gaat mijn hart er wel echt naar uit? Ben ik wel echt zo hongerig en zo verlangend? En is er wel echt plaats voor? En dan kon je wel eens heel eerlijk tot de ontdekking komen. Jazeker, je kan niet ontkennen dat er geen, je kan niet zeggen dat er geen plaats voor de Heer is, maar het is soms toch eigenlijk wel een beetje een achterafplaatsje. En dan moet je ook niet verbaasd opkijken als je dienovereenkomstig door de Heer behandeld wordt en als je niet meer hebt dan een beetje. Maar als ons hart nou eens werkelijk naar God schrijft, en als we nou eens werkelijk, zoals dat schaap echt geleerd heeft om in afhankelijkheid van de Heere te leven en te niks te hebben buiten hem, alleen maar armoe en gebrek. En als je het nou eens echt beleeft en ondervindt dat alleen de volheid van Gods genade je werkelijk helpen kan uit je nood en dat hij alleen in staat is om je ellende te verhelpen. Met andere woorden, als de akker, nu om een ander beeld te gebruiken, als de akker nou eens helemaal droog ligt. En sinds lang misschien al ligt uit te drogen. Zou dan ook niet waar worden wat die 65ste psalm zegt. Hebbende het begeerig gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. En dat de Heere dan werkelijk bewijst dat er bij hem milde handen en vriendelijke ogen zit, als de Heer Jezus de broden vermenigvuldigt. Twee keer lezen we die geschiedenis. Als de Heer de broden vermenigvuldigt, 5 broden en een paar visjes, en hij voedt daar 5000 mannen van, plus nog een aantal vrouwen en kinderen. Dan heeft hij die broden niet zo vermenigvuldigd dat ze net allemaal net genoeg hebben, zodat ze zonder al te veel honger naar huis kunnen gaan en thuis de rest kunnen opeten. Dan heeft de Heere zoveel gegeven dat ze allemaal kunnen eten en dat ze allemaal verzadigd zijn. En als een mens verzadigd is, dan zegt hij, nou heb ik genoeg. Nou hoef ik echt niet meer. En als er dan een tegen je zegt, joh, neem nog een boterham, dan zegt hij, nee, ik heb echt genoeg. En ze hebben allemaal genoeg. En er blijven nog 12 van die volle korven met overgeschoten brokken over. Ik ben gekomen opdat ze het leven hebben. En opdat ze overvloed hebben. Gemeente, en met name u in ons midden die de Heere in zijn genade toch in beginsel hebt mogen leren kennen. Denk toch nooit klein van God en van zijn gewilligheid om te geven. U doet er de Heere oneer mee. Als we beginnen te denken dat de Heere zijn hand inhoudt en dat de Heere er eigenlijk geen behagen in heeft om uit te delen. Hij is een God die mildelijk geven wil en niet verwijt. En laat er toch alstublieft plaats voor zijn. Mijn beker is overvloeiende. Wat is dat dan voor een beker als je het nou in de toepassing tussen over het werk van de herder, van de goede herder tegenover zijn schapen plaatst. Wat is dat dan de beker? Nou, je kunt de beker in het woord van God herhaaldelijk tegenkomen. De beker van Gods gramschap. Ja. En die was overvloeiende. Die was ook tot de rand toe vol. En je moest hem drinken. Want je hebt door de zonde Gods toorn opgewekt. En je bent Gods gramschap dubbel waard. Die beker vol verschrikkingen. Die de goddelozen straks echt zullen drinken. Tot in alle eeuwigheid toe. Onze zonden en onze vervloeking. En daarom die toorn van God. Moet het schaap die beker soms ook nog drinken. Toen de herder het voedsel voor zijn schapen klaarmaakte. Toen hij de tafel toerichtte voor hun aangezicht. Toen hij al dat werk deed dat nodig was om die schapen te kunnen voeden en onderhouden, heeft hij die beker helemaal leeg gedronken. Dat is wat geweest. Ik roep u al nog maar weer in herinnering de angsten in de ziel toen hij die beker zich aangereikt kreeg in de hof van Gethsemane. Toen zijn vader hem daar een ogenblik liet zien. En toen Christus in al de benauwdheid van zijn ziel gebeden heeft of die beker mogelijk ook van hem zou kunnen voorbij gaan. Want alleen het zien van die beker was al genoeg om hem in hevige zielenstrijd te brengen, zodat zijn lichaam als het ware bezweek onder de druk en er een engel uit de hemel moest komen om hem te sterken. Maar die beker heeft hij genomen. En omdat hij die beker genomen heeft, daarom is de beker voor al de zijnen de beker der verlossingen. En de beker der dankzegging. De beker waarin niet meer de gramschap, maar de liefde Gods in openbaar komt. De beker waarin de Heere bewijst dat hij waarlijk een vergevend God is. En de beker die daar een gevolg van is, dat is het loflied dat het volk des Heeren nu mag gaan zingen. Om met blijde erkentenis de naam des Heeren aan te roepen. Juist toch, juist dan, juist vooral als het toch eens ervaren mag worden dat er in de Heeren geen gebrek is. En dat als de Heere komt, hij alles meebrengt. En als de Heere spreekt, alles anders wordt. En dat als de Heere zijn genade toepast, dat de ziel dan opleeft. En dat je dan ook nergens gebrek aan hebt. En omdat die dingen zo zijn, gemeente, daarom mag de dichter ook vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Wat hij dan ook doet. En waar hij dan ook getuigenis van geeft. In het zesde vers. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. Immers, dat woord, dat Hebreeuwse woord, dat is hier met immers vertaald. Dat is op andere plaatsen vertaald met voorzeker. Dat is zoiets als een hele duidelijke bevestiging. Waarlijk. En daarmee heeft de dichter al uitgesproken dat wat hij nou gaat zeggen voor hem vast staat. Hoe weet hij dat? Ja, hij weet het, ik denk dat je kan zeggen hij weet het omdat hij de herder kent. En omdat hij de herder kent en ondervinding van de zorg en de liefde van de herder heeft, weet hij ook bij die herder vandaan, dat als het nu naar de toekomst gaat, dat hij dan ook geen gebrek zal hebben. Nu heeft hij geen gebrek gehad, nu is hij overal doorheen geholpen, nu heeft hij ervaren dat de Heere ruim en overvloedig geeft, dat de Heere in alle noden voorziet. Als er wonden zijn, dan geneest hij, en als er honger is, dan geeft hij te eten, en als er dorst is, dan geeft hij te drinken, en als je vermoeid bent, dan geeft hij rust, en als er gevaren zijn, dan staat hij ook gereed met zijn stok en zijn staf om je te verdedigen, en als je afgedwaald bent, dan zoekt hij je weer op, en als je in de struiken verward geraakt bent, dan maakt hij je weer vrij, en als de roofdieren erop aankomen, dan zorgt hij ervoor dat die roofdieren geen kans krijgen. Dat heeft hij allemaal ondervonden. En in de toekomst zal het wel iets anders gaan. Dan zijn er ook roofdieren en dan zijn er ook verwondingen en dan zijn er ook dagen van honger en dan is er ook gebrek en dan is er ook moeite. En dan nogthans, ondanks al die dingen die er ook in de toekomst zijn, één ding staat vast. Want de herder verandert niet. Immers, waarachtig, waarlijk, zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. Er zijn dingen die vaststaan, gemeente. Er zijn dingen in het leven van Gods kerk die vaststaan, die op recht en waarheid pal staan, als op onwrikbare steunpilaren. Als je naar de toekomst kijkt, dan moet je zeggen, alles is onzeker, althans heel veel is onzeker. Heel veel. Hoe gaat het? Hoe gaat het straks in de wereld? Hoe gaat het in de kerk? Hoe gaat het met jezelf? Hoe gaat het als er verzoekingen komen? Hoe gaat het als er dagen van duisternis komen? Hoe gaat het? Ja, je weet het niet en je kunt het niet voorspellen ook. Je kunt het echt niet berekenen. Maar te midden van al die onzekerheden, en daar kan een mens ook wel eens over inzitten. En als je je eigen hart nog weer eens een keer tegengekomen bent, dan je hebt er een blik in geslagen en je ziet hoe makkelijk je toch weer af kunt wijken. En hoe gevaarlijk het leven soms is met al zijn verlokkingen en zijn verleidingen. En hoe dichtbij de strikken zijn die de duivel je spant en je bent erin verstrikt zonder dat je er erg in had. En je hebt het pas in de gaten als het te laat is. Je kunt er wel eens zorg over hebben, nietwaar, als je je eigen zwakheden kent. En als de Heer je wel eens een keer onderwijs gegeven heeft in de kennis van onze ellende ook. Dat je niet meer zo hoog in het zadel zit en dat je niet meer zoveel verwachtingen van jezelf hebt. En dat je niet zoveel nog verwacht van je goede voornemens en van je plannen en je zult dit en je zult dat. En als je het ook niet meer doen kunt met al je eigen vromigheid en met al je eigen inspanningen en je goede werken. Want het ligt onverwacht allemaal in scherven op de grond. Maar te midden van al die dingen die ons onzeker maken kunnen voor de toekomst en ons zelfs ook beangstigd kunnen maken, staat één ding toch vast. In ieder geval één ding. Dit. Dat de schapen nooit uit de hand van de herder kunnen worden gerukt. Hoe machtig die vijanden ook zijn. En hoe dwars die schapen soms ook zijn. En hoe afkerig ze soms ook zich gedragen. En hoe onwillig en hoe onhandelbaar ze soms ook zijn. Wat hij heeft vastgegrepen, dat houdt hij vast. Het staat vast, om het anders te zeggen, dat de poorten der hel, Christus gemeente, niet, maar dan ook nooit zullen overweldigen. Het staat vast dat wat de Heere voor zijn rekening heeft genomen, voor tijd en eeuwigheid voor zijn rekening is. En dat niet om die deugden van die kerk en van dat volk, maar ter wille van de naam des Heeren. Er was eens een vrouw die lag op haar sterfbed. En een van de Erskines bezocht haar. En toen ze met elkaar spraken, ook over de verwachting die er in het leven van deze vrouw was en het uitzien, toen zei ze, ik zal zeker zalig worden. Want anders zal de Heere er nog meer bij verliezen dan ik. Ik zal mijn ziel kwijtraken. Maar hij raakt zijn naam erbij kwijt. En zo is het. Als iemand voor rekening van de Heere mocht komen, dan is Gods naam ermee gemoeid. En God zal zijn naam niet verliezen door een van de zijnen te verliezen. Christus kon zeggen in het hoge priesterlijk gebed tegen zijn vader, ik heb ze bewaard in uw naam, al degenen die gij mij gegeven hebt. En wat hij tot op dat moment gedaan had, dat doet hij nog. Want hij is gezeten aan de rechterhand van zijn vader en daar, zo zegt de schrift, zit hij om altijd voor de zijnen te bidden. En onderweg naar die eeuwige bestemming, zo getuigt de dichter dan, zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen van mijn leven. Zo vat hij het eigenlijk samen. Twee begrippen, twee woorden, het goede en de weldadigheid. Daarmee worden nou eigenlijk alle weldaden getekend die de herder aan een schaap geeft. Al de zegeningen, al de zorg en al de liefde blijken, samengevat in die twee begrippen, het goede en de weldadigheid. Nou, moeten we daar onderscheid tussen maken? En als we daar onderscheid tussen maken, betekent dat dan dat we het goede meer moeten zien als de zorg die de Heere besteedt aan het lichaam van de zijnen, aan de vervulling van hun tijdelijke nooddruft? Is dat misschien bedoeld als hier staat, het goede zal mij volgen? Want inderdaad, God is aan al zijn schepselen goed. En de goedheid van de Heere ligt verspreid op al zijn werken. De Heere doet zijn zon opgaan, is dat geen bewijs van zijn goedheid? De Heere geeft regen op het land, is dat geen bewijs van zijn goedheid? Van zijn algemene genade, om het zo tot uitdrukking te brengen. De goedheid des Heeren die op zoveel manieren openbaar komt. Ook in het leven van degene die de Heeren vrezen als hij hen redt, als hij hen behoudt, als hij hen van alle nooddruft voorziet. En is dan weldadigheid of goedertierenheid, is dat dan misschien datgene wat de Heeren met name ook geeft op het terrein van de ziel en de voorzieningen die hij treft als het gaat om het leven met de Heere, is daarin begrepen zaken zoals vergeving en verlossing en bewaring en heiliging en al die zaken. De onverdiende gunst die hij aan een zondaar bewijst. Wel, hoe u het ook verstaan wil, ik denk dat David bedoelt te zeggen met die twee woorden: dat is nou alles wat ik nodig heb, voor lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid, in leven en sterven. Het goede en de weldadigheid. En die zullen mij nou altijd volgen. Die zullen nou nooit van me wijken. De Heere zal ze me nooit onthouden. De Heere neemt ze nooit van me weg. U zegt maar, is dat dan wel waar? Is dat toch niet een beetje te optimistisch van David gedacht hier op dit moment? En dat kun je dan nog begrijpen, ook niet waar? Want hij is diep onder de indruk van alles wat hij tot nog toe van de herder ondervonden heeft. Hij komt woorden tekort om de lof van zijn herder te zingen. Die is ook zo bijzonder goed en weldoende voor hem geweest. Het is ook al te begrijpen als je zo overladen bent met weldaden, dat je kunt zeggen, mijn beker is overvloeiende. Dat je dan misschien ook wel eens te ver gaat in je verwachtingen. Wel, gemeente, laten we het eerst maar eens zien wat David hier zegt als een belijdenis. Een belijdenis waarvan hij zeker is dat hij hem zo uit mag spreken. Want wat voor dagen er ook komen, God verandert niet. Zijn er dan geen dagen van duisternis in het leven van David na die tijd gekomen? Ik denk het. Voor zover wij het leven van David kennen, weten we dat de dagen der duisternis in zijn leven vele zijn geweest. Niet alleen toen hij vluchten moest, niet alleen toen zijn leven bedreigd werd, niet alleen toen zijn kinderen stierven, soms door de hand van een van de anderen. Niet alleen toen hij met allerlei tegenslagen geconfronteerd wordt, maar ook die periode dat de hand des Heren zwaar op hem drukte en dat zijn sap veranderd werd in zomerdroogte, omdat hij maar niet op zijn plaats kon komen. Omdat hij maar niet kon bukken onder de Heere. Omdat hij stand op wilde houden en naar het volk toen niet in de schuld wilde komen vanwege de zonde die hij bedreven had. En het eigenlijk helemaal niet wilde erkennen voor Gods aangezicht ook. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En toen moest de Heere die maatregelen wel nemen, dat zijn hand zwaar op hem ging drukken. Want toen heeft David ook de dagen der duisternis gekend. Zijn die er dan in het leven van Gods kinderen? Jazeker zijn die er. En ze wisselen elkaar af, dagen van duisternis en dagen van vreugde. Maar gemeente, wat voor dagen er ook komen, al de dagen mijns levens, zegt David, zullen daar toch dat goede en die weldadigheid zijn. Met andere woorden, of je het beleeft of niet. Of je er oog voor hebt, of dat je oog ervoor gesloten is. Of dat je er behoefte aan hebt, of misschien helaas geen behoefte aan hebt. Waarom dan toch al de dagen? Omdat de herder niet verandert. Dat schaap mag 100 keer veranderen, maar de herder verandert niet 1 keer. En zoals David het hier omtrent de herder beleidt, zo heeft de Heer Jezus het zijn volk ook beloofd. Zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. En er zijn zoveel dagen dat het erop lijkt alsof de Heer er niet is. Dagen waarop je zeggen moet, als ik voorwaarts ga, dan zie ik hem niet, en ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Dagen waarin je het moet ervaren dat je niet eens weet waar je het zoeken moet en waar je je gebed neer moet leggen en hoe je je hart voor de Heere moet uitstorten. Dagen waarin je vreest dat de Heere je vergeten is en dat de Heere niet meer van je af weet en niet meer van je af wil weten. Daar weet Gods kind toch ook van. Ondanks dat, ondanks die ervaringen, ondanks die belevingen, toch is God niet veranderd. Je geloofshelderheid mag verdwenen zijn, je geloofsoog mag omvloerst zijn, je geloofsarmen mogen te kort zijn geworden, wat er ook allemaal is. Maar bij de Heere is geen verandering of schaduw van omkering. En vanuit die vaste overtuiging zegt David, immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen. Er zijn dingen die zeker zijn. Gemeente, er is nog iets wat zeker is. Wat is dat dan? De zekerheid dat God onveranderlijk is, laat die vaststaan. Maar de zekerheid dat iemand die een kind des Heren geworden is, veranderlijk blijft, daar moeten we ook maar mee rekenen. Dat zal ook vaststaan. Dat er niet één is, hij mag nog zo'n gezegende avondmaalsviering gehad hebben, hij mag zo nog zo verkeerd hebben in de poort des hemels, om zo te zeggen. Hij mag nog zo gesmaakt hebben dat de Heere goede tieren is. Hij mag nog zo gezongen hebben, mijn beker is overvloeiende. Er is er niet één van al die schapen van Christus kudde, of ze moeten van zichzelf zeggen, en nou ga ik weer verder. En nou weet ik 1 ding zeker, behalve dat God waarachtig en getrouw is, weet ik ook 1 ding zeker, dat ik dwaalziek van hart ben gebleven. En dat er in mijn leven ook van nu af en voortaan geen vaste lijn zal zitten. En dat ik het niet vast kan houden. En dat ik de zaken niet in handen kan nemen. En dat het toch weer mis zal gaan. Dat is ontmoedigend, nietwaar? De werkelijkheid van Romeinen 7, die toch altijd een werkelijkheid blijft, zolang je hier in het lichaam dezes doods bent. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Het is al zo vaak verkeerd gegaan. En wat verwachting heb ik nou van mezelf, dat het nou goed zal gaan? Geen enkele. En dat staat nou tegenover elkaar. Gemeente, kun je nou begrijpen dat als zo'n schaap echt op zijn plaats is, dat zo'n schaap alleen maar weer kan vluchten naar die herder. En dat zo'n schaap het ook meer en meer gaat leren, dat als er in zijn leven nog wat van terecht komt, het alleen maar van de herder afhankelijk is. En dat je nou alles in jezelf ook gaat verliezen. Dat je elke grond uit al je eigen werken en uit al je eigen keuze en uit al je eigen gemoedsgesteldheden en uit al je eigen geestelijke ervaringen, hoe goed ze ook geweest zijn, al was het dan ook de ervaring van mijn beker is overvloeiende, dat je daar overal toch weer de kracht uit kwijtraakt, want daar kun je niet op staan. De enige grond om waarlijk te zeggen, de enige grond om zeker te zijn, de enige grond om te getuigen, immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven, is gelegen in de onverbrekelijke en onveranderlijke trouw van de herder. En die doet het omdat er een eeuwig welbehagen is. En daarom, zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen van mijn leven, ook als het donker is. Dan is de Heer er nog, al zie ik hem niet, en dan kan ik er niet bij, en dan kan ik het soms helemaal niet geloven. Maar gemeente, en dat is nou de werkelijkheid die de Heer weggelegd heeft voor al degenen die hem vrezen. De werkelijkheid voor alle diegenen die in eerlijkheid en in oprechtheid ook de dood des Heren hebben verkondigd. Ik weet niet hoe het u ervaren, hoe het u vergaan is, wat u ervaren hebt aan de tafel des Heren. Maar we gaan daarna weer verder. En laten we maar in alle ootmoedigheid voor onszelf vaststellen dat hoe goed het mogelijk ook geweest is aan de tafel des Heren, de morgen of overmorgen weer niet veel van terecht komt. Van onze vroomheid en van onze toewijding en van ons geloof en van ons volharden en van ons bidden en van ons de Heere vrezen en van ons de Heere de eer toebrengen. Dan zal het wel weer zo zijn, zoals we in de voorbereiding uit het formulier gehoord hebben, dat ik geen volkomen geloof heb. En dat ik me ook niet begeef met zulk een ijver om God te dienen als ik eigenlijk wel zou behoren te doen. En dat we dagelijks nog met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Dat zal ook nu wel niet overgaan, houd er maar rekening mee. Maar niettemin, dan kan zo'n avondmaalsviering toch wel eens een moment zijn waarop je weer nieuwe moed grijpt. En waarop je met David toch eens eventjes boven al die werkelijkheden uit mag kijken en zeggen, omdat de herder zo gezorgd heeft en omdat de herder dit gedaan heeft. Daarom, hij verandert niet, daarom weet ik hoe het ook gaat. Hij begeeft mij niet, hij verlaat mij niet, want hij heeft het immers zelf gezegd. Maar dat is er alleen maar als je waarachtig geloven mag. En als je waarachtig geloven mag, dan is dat iets omdat de Heer je dat geleerd heeft. Dan is dat niet iets wat je jezelf aanpraat en wat je jezelf geeft. En daarom, ik ga met u de woorden van die tekst nog eens even anders lezen. Er is in het woord van God vaak zoveel rijkdom, dat met dezelfde woorden de Heere soms twee dingen zegt. En ik denk dat hij dat hier ook doet. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. Wat we tot nog toe gedaan hebben, en daar hebt u mij onmiddellijk in gevolgd, dat is die woorden het goede en de weldadigheid verstaan in de zin van Gods goedheid en Gods weldadigheid. Dat zal mij al de dagen van mijn leven volgen en bijblijven. De Heere zal zijn hand nooit van me aftrekken. De Heere zal altijd het goede en de weldadigheid blijven geven. En dat is door en door schriftuurlijk. Maar als ik het nou eens anders lees. Als ik die woorden het goede en de weldadigheid, want het wordt er niet eens bij gezegd. Wiens goede en wiens weldadigheid bedoeld worden. Maar als ik die woorden nou eens op David betrek, Davids goedheid en Davids weldadigheid, is daar dan ook grond voor in de schrift? Natuurlijk, gemeente, daar twijfelt u toch niet aan. Als de Heere iemand tot zijn eigendom maakt, Als de Heere iemand in zijn huisgezin opneemt. Dan laat ik dat woord maar gebruiken, want het gaat aan het eind van de tekst nog een keer over dat huis des Heeren ook. En lees dat dan eens even een ogenblik als het huisgezin des Heeren. Als de Heere zondaren in zijn huisgezin neemt, dan geeft hij ze daar een plaats, dan zorgt hij voor ze, dan geeft hij ze daar eten en drinken en andere zorg die ze nodig hebben. Maar dan laat de schrift ons ook zien dat de Heere in de harten van die mensen gaat bewerken dat zij ook waarlijk bij dat huisgezin gaan horen. Als de Heere dan goed voor hen is, dan heeft dat deze uitwerking in hun leven dat zij door het herscheppende werk van Gods genade ook gelijkvormig gaan worden aan het beeld van hun Heere. En als de Heere dan weldadigheid aan hen gaat bewijzen, dan heeft dat tot gevolg dat zij vernieuwd worden naar het beeld van die God. En dat zij ook weldadigheid gaan bewijzen. Door dat werk van de Heere voor hen, toegepast aan hen, uitgewerkt in hen, zal het ook zo zijn dat hun goede en hun weldadigheid hen gaan volgen. Anders gezegd, ze zullen het beeld van hun heiland gaan vertonen. O ja, gebrekkig, gebrekkig, zeer gebrekkig, maar toch, hoe gebrekkig het ook is, er komt in hun handel en wandel toch iets van het beeld van hem naar wie ze genoemd zijn. Ze leren toch met vallen en opstaan, en dat is ook de roeping die de Heere ze meegeeft. Mijn schapen volgen mij, ze moeten in de voetstappen van de herder gaan. De Heere zorgt er toch voor dat er in hun leven iets gaat komen, ja zeg maar iets van dat vertonen van zijn beeld. Anders gezegd, is die herder voor die schapen tot zegen, dan worden die schapen op hun beurt ook tot zegen. Of het waar is, weet ik niet, maar ik las dat slechte stukken land, als ze een paar jaar door schapen begraasd zijn, ook een stuk van kwaliteitsverbetering te zien geven. Ik bedoel maar, David mag ook getuigen, en dat is ook een geloofswetenschap en een geloofsbelijdenis, door de wederbarende en door de vernieuwende genade van Gods geest zal hij ook een ander mens zijn en zal hij ook als een andere nieuw mens wandelen. En zo bedoelt de Heere het, dat de zijnen in deze wereld ook een zegen zullen zijn. Zoals de Heer Jezus rondging goeddoende onder het volk, zo is het de roeping van Gods kinderen. En daarom schrijft Paulus, doet wel aan allen. Of zegt de schrift, dat we goden een goede reuk van Christus hebben te zijn. En zegt de schrift, de Heer Jezus, dat de zijnen, zijn discipelen hebben te zijn een licht op een kandelaar. Hij is het licht der wereld. En tegen zijn discipelen zegt hij, gij zijt het licht der wereld. Nou, en dat stelt ons dan voor de vraag, gemeente. Wat laat ons leven voor indruk achter? We hoeven elkaar niet te beoordelen. We zullen elkaars hart toch nooit echt kunnen kennen. Wat dat betreft blijven er geheimenissen. Voor de Heere niet, want hij weet wie de zijnen zijn. En hij weet waar het oprecht is van binnen. En hij weet waar het waarheid is in het binnenste. Maar voor elkaar kunnen we soms de dingen niet altijd zo duidelijk maken. We hoeven elkaar ook niet te beoordelen. Maar deze vraag, wat gaat er van ons leven uit? Wat blijft er van ons leven achter? Wat voor geur verspreiden we? Goden, een goede reuk van Christus? Of niet? Er zijn ook mensen die een andere reuk verspreiden. Een doodslucht. Ondanks dat hun mond roemt in het leven. Maar hun leven, hun levensgedrag, vertoont een doodslucht. Want het is precies dezelfde lucht die je in de wereld kunt opsnuiven. Er zijn mensen die belijden, ook door hun avondmaalsgang, dat ze de Here vrezen en dat er liefde in hun hart tot de Here is. Maar ondertussen blijkt er in hun leven weinig van, want ze zijn narrig en ze zijn bokkig en ze zijn onhandelbaar. En ze laten eigenlijk overal waar ze komen een sfeer van onvrede achter. Er zijn mensen die de naam des Heren noemen en die een ergernis voor een ander zijn. En die zich door hun gedrag en door hun manier van kleding, zeker als het erg warm is, een ander aanstoot geven. En die er soms inderdaad oorzaak van zijn dat anderen de vraag stellen, is dat nou iemand die aan het avondmaal gaat? Wat gaat er van ons uit? Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. Is dat nou, en daar begint het toch, gemeente, is dat nou onze hartelijke begeerte om zo te wandelen dat de Heere erin geëerd wordt en dat we een aanbeveling zijn voor die herder en dat we anderen als het ware ook door ons gedrag en door wat we zeggen of door wat we zwijgen of door wat we doen en door wat we niet doen aanmoedigen, kom, ga met ons en doe als wij. Ook in dat opzicht krijgen wij hier de vragen mee die David vanuit zijn geloofsgetuigenis aan ons voorlegt. Hij mocht het weten. Het goede en de weldadigheid zullen mij volgen. En dat is mijn diepe begeerte. Dat is mijn keus ook. En zo spreekt hij het dan ook uit. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Ik zeg, dat is een keus. En dat is ook zijn verlangen. Waar moet hij het nou anders zoeken? Waar moet hij het nou anders zoeken dan in die kudde van de herder? In dat huisgezin van die herder? Waar moet hij het nou anders zoeken dan in de nabijheid van die herder? Zullen de tenten van de goddeloosheid hem dan nog enige bekoring bieden? Moet hij? Wel nee. Dit is de keus. Ik zal in het huis des Heren blijven. Als ze hem vragen, David, maak hem maar wakker midden in de nacht. Als ze hem vragen, David, waar ben je nou het liefste? Eén dag in de voorhoven des Heren, beter dan 1000 elders. David, waar zou je nou je leven lang willen blijven? In Gods nabijheid, onder zijn bescherming, in de schaduw van zijn vleugelen. Ja, maar David, dit is ook zo mooi en dat is ook, ja, is allemaal waar, zei David. En ik heb het allemaal bekeken ook. Maar er is geen ding waar mijn hart zo vervuld mee kan zijn. Er is geen ding waar mijn hart zo rijke verzadiging in vindt dan in de goedertierenheid en in de genadige nabijheid van de Heere. In het huis des Heeren, onder het volk des Heeren, bij mijn herder, bij mijn zaligmaker. En niet alleen is het zijn keus, maar het is ook zijn verwachting. Daar hoopt hij, God zal ervoor zorgen. En dan is het schaap volkomen tevreden. Nou, gemeente, zeg het maar. Zeg het maar, je hebt hier nou iemand aan het woord gehoord die eruit sprak en die eruit kon spreken. En en die het vrijmoedig mocht getuigen uit de ondervinding van wie de herder is, nou ook zijn keus uitspreken en zijn verlangen bevestigen en zijn uitzien, zijn perspectief naar de toekomst bekendmaken. Je mag je schouders erover ophalen en zeggen van, nou, dat is voor David, man, dat is zo'n eenzijdig leven en ik heb zoveel andere dingen. Nou, haal je schouders er dan over op. Maar hier is er toch één die weet wat hij zegt en die weet waarom hij het zegt. En die het al zoveel eeuwen heeft ontvangen ook, dat wat hij hier onder woorden bracht uiteindelijk in de allerrijkste zin van het woord nog vervuld is aan hem ook. Ik zal in het huis des Heren blijven, daarboven, tot in lengte van dagen. Het goede deel uitgekozen, David. En de Heere zegt, dat zal niet van hem worden weggenomen. En waar wij onze schouders over ophalen en waar wij misschien ons van afwenden en van zeggen, nou ja, misschien later nog eens een keer. Ach, je weet echt niet wat je doet. Je weet echt niet hoe blind je wel bent. Je weet echt niet hoe dwaas een mens is. Is dit de keus van uw hart ook? U zegt, ja, maar David die spreekt nogal hoge taal. Nou mag het. Laten de Bijbelheiligen dan in ieder geval die hoge taal spreken. En laten zij dan getuigen dat het inderdaad ook mogelijk is. En dat het van de ruimte die er bij de Heere is, inderdaad ook mogelijk is. En dat het mag. En laten we daarvan leren om toch ook weer eens ruim en groot van de Heere en van zijn goede tierenheid te denken. Maar misschien kunt u op die hoogte niet meekomen. Nou, misschien kunt u er zo op die toonhoogte ook niet van zingen. Zeg het dan stilletjes. Zeg het dan stilletjes als het toch het verlangen is. En misschien met niet zoveel vastigheid en met niet zoveel zekerheid. En misschien meer in de wensende en in de biddende vorm dan in de overtuigd sprekende vorm. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen. Maar dan zien niet op wat we zelf zijn. Zien op wie hij is. Zien op wat hij belooft. Zien op wat hij doet en wat hij waar maakt. En dat is de enige grond om op te staan. De enige grond om te leven. En de enige grond om straks op te sterven. Amen. Psalm 116, de versen 8 en 9.
Thank you.
laten we uw naam mogen danken voor het feit dat gij de getrouwe herder zijt. En dat u dat niet alleen maar zegt, maar dat u dat ook bewijst. En dat er al zoveel zijn die het net als David ondervonden hebben. En dat er, omdat u dezelfde zijt en blijft, er nog mogen zijn die het ondervinden zullen. En dat u zo ook bent en blijft voor al degenen die u vrezen. We danken u ervoor, Heere, dat we het vanavond weer gehoord hebben. Dat u het de uwe nooit aan iets zult doen ontbreken. Dat wil niet zeggen dat er geen dagen van duisternis kunnen komen en van aanvechting en van moeite en van strijd en van zwakheid. Die zullen er ongetwijfeld ook zijn. En we zullen er vaak zelf alle aanleiding toe gegeven hebben. Maar u verandert er toch niet door, Heere. En u zult de werken uw handen nooit laten varen. U zult blijken de getrouwe te zijn tot in en over de dood heen. En daar moet uw kerk het nu van hebben, daar moeten al de uwen het van leren verwachten. En daar had David het oog op gevestigd toen hij zei, immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. En ze zijn hem gevolgd, ook toen Absalom hem naar het leven stond. Ook toen hij klagen moest, Absalom, mijn zoon, och dat ik voor u gestorven ware. Toen was er toch het goede en de weldadigheid van de herder. Al had hij er op dat moment misschien helemaal geen oog voor. En zo zijn er meer tijden geweest. Heren, en u zult het altijd blijven. De getrouwe. Laat uw kerk daar maar uit mogen leven, Heer, uit uw vastheid. Maar ook dat andere. Dat ze dan in de diepe afhankelijkheid van u, in hun wandel en in hun gang door het leven, ook iets mogen reflecteren van uw deugden. En dat ook zij het goede en de weldadigheid mogen uitdragen. En dat hun leven daar een getuigenis van mag zijn. Gode, een goede reuk van Christus. Laat zo de wandel van hen die u vrezen ook overeenkomstig uw eigen woord is zijn. Wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Heere, heb dank voor al de zorgen die u aan ons besteed hebt. Wilt u geven dat uw woord zijn krachtige werking zal doen. En degene die nou geen schapen zijn, Heere, degene die die herder niet kennen, die herder niet hebben, die zichzelf tot een herder denken te kunnen zijn, of die misschien bij een andere herder, een valse herder, hun toevlucht zoeken, die misschien onder het bewind van een andere koning staan, wilt u ze doen zien, Heere, dat we onze schouders wel kunnen ophalen over David, maar dat dat geen demonstratie is van echte kennis van zaken, maar dat het een demonstratie van dwaasheid is. Win onze harten, ons aller hart, voor die dienst van u, en wilt gij genade verheerlijken en ons u doen kennen. O God, ontferm u over ons. Gedenk ons ook als alleen weer allerlei activiteiten gaan komen in het winterwerk, in het midden der gemeente, catechisatie, bijbelkring, huisbezoeken, verenigingswerken, wat er mogelijk nog meer is. Bekroon het allemaal met uw zegen, o God. En geef dat het allemaal dienstbaar mag zijn aan het heil van allen die eraan deelnemen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 16, het derde vers. Getrouwig Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.